Wat is het belangrijkste item voor 2022? Waar zie je de mogelijkheden?
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Goedemorgen Mark, alweer de laatste podcast van het jaar, puur en persoonlijk. De 9e keer heb ik volgens mij goed geteld. Dat klopt, ja. voor ons een drukke periode. Op de beurs een drukke periode. Op de zaak is het een drukke periode. We zijn in de afrondende fase van de puur en persoonlijk. Het magazine wat deze week naar de drukker gaat. En naar onze cliënten gaat. Naar onze geïnteresseerden gaat. Belangrijk. Want daar zitten we vandaag voor. Wat speelt er allemaal in de markt? Genoeg, denk ik. We hebben een nieuw variant. Dat lijkt onder controle. Maar eigenlijk hot item. We spreken er eigenlijk al een paar maanden over. Inflatie. En het begint nu toch wel echt serieus uit de hand te lopen. Geruststellende woorden van mevrouw Lagarde. Tijdelijk. Hoe zie jij dat?
Nou ja, inderdaad, we hebben natuurlijk wat headlines op in de krant. De laatste tijd had die heel erg op het Omicron variant van het coronavirus ingingen. Maar wat eigenlijk veel meer nu speelt, hè, want het coronavirus, hoe vervelend ook is, daar leren we mee leven. Je ziet ook dat de inflatie, of dat de economie eigenlijk best hard doordraait. In zin met beperkingen her en der, maar uiteindelijk went het allemaal wel. Maar wat minder we aan gewend zijn, is denk ik de terugkeer van inflatie met op dit moment inflatiecijfers, niet alleen in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, maar ook in Europa, die richting de 5-6% gaan. Dat zijn niveaus die we in decennia niet gezien hebben.
Dat is misschien wel aardig voor de luisteraar, hè? Je hebt wat dan je reële rente is, hè? Met een rentevoet van zeg maar 0%, even voor het gemak, en dan een inflatiecijfer van 5. Ja, dan kom je op niveaus, een reële rente van min 5%. Dat is letterlijk terug in de tijd.
Maar... Ja, terug naar de jaren 70. Hè, voor het laatst dat we dat gezien hebben, dat het verschil tussen de rente en de inflatie zo groot was. Het is de reële rente, de rente gecorrigeerd voor de inflatie, die is rond de min 5%. Dat was het ook in de jaren, medio de jaren 70 ook het geval. Ja, dat is eigenlijk een vorm van financiële repressie. Hè, van
wat houdt het in? Wat?
Nou ja, die spaarders die zien dus de waarde van hun bezitters natuurlijk snel in waarde achteruit gaan. En dan komt er natuurlijk in Nederland ook nog de vermogensrendementsheffing overheen. Dus als je dus niks doet, dan sta je dus eigenlijk al op een achterstand van 6-7% in de min dus. Ja. En wat de uitvloeiselen van dat beleid zijn, natuurlijk dat overheden en ook wel in de kielzorg daarvan bedrijven heel goedkoop zich kunnen financieren. En natuurlijk ook gewoon lage rentelasten hebben. Maar degene die dat moet, de spaarder, degene die dat kapitaal verschaft, die is natuurlijk de klos in een dergelijke omgeving.
Ja. En je ziet wel eigenlijk best veel landen in de wereld beginnen met verkrappen. De een stopt met het opkopen van obligaties, de andere landen zijn al bezig met de eerste rentestap omhoog. En dan staan we in de euro, binnen de ECB staan we op een T-splitsing. Oftewel, je ziet echt steeds meer druk ontstaan van de haviken op de duiven. Oftewel Noord-Europa tegen Zuid-Europa. Wat verwacht je van het beleid van de ECB? Want dit kan je toch niet te lang uitstellen?
Nou goed, het probleem van de huidige situatie is van een hoge inflatie bij een lage rente is natuurlijk dat de inflatie verder oploopt. Je hebt ook het risico dat, zeker met die hogere energieprijzen, dat op een gegeven moment de hogere inflatie gaat leiden tot een afremming van de economie. Dus een soort stagflatie.
Ja, dat gaf ze vorige keer ook al aan.
Ja.
Maar we hebben het constant over energie en dat neemt dan af en daarom is het tijdelijk. Maar wat is het component energie binnen het inflatiecijfer?
Nou kijk, je zit op een inflatie van het gaat richting de 6%. En ik denk dat die bijdrage van energie is ongeveer 1,5 procentpunt. Dus dat is van die 6% is ongeveer een kwart is toe te schrijven aan energie.
Ja, oké, okay, maar dat betekent dat we nog voldoende overhouden over, ik noem wat, kosten voor transport, kosten voor, nou, ik noem het verpakkingsmateriaal. Iedereen is op dit moment aan het doorvoeren.
Dat
en
klopt.
Dan even voor mij, als zeg maar, ik noem het de consument, de werknemer in dit geval, die gewoon een uitholling op zijn loonstrook ziet van zeg maar 5%. Ja, die zit toch aan het eind van het jaar ook met de werkgever om tafel van dat er een aantal procenten bij komen. Dus oftewel het effect van een loonspiraal, je ziet het in Amerika al, dat zal toch ook in Europa gaan plaatsvinden.
Zeker. Dat klopt, het grote probleem is dus van een inflatie, als dat natuurlijk een soort vliegwiel op gang komt, dat iedereen die hogere kosten begint door te rekenen, hè, ook dat werknemers in zekere zin daarvoor gecompenseerd worden. En dat er een bepaalde loonprijsspiraal op gang komt. En wat je, kijk, de Amerikanen die hebben aangegeven te gaan verkrappen. Nou, recent bij de laatste vergadering van de Fed, Amerikaanse Centrale Bank, die hebben aangegeven dat nog sneller te gaan doen. Het helpt natuurlijk ook dat Powell, de voorzitter van de Fed, uiteindelijk zijn tweede termijn heeft gekregen. Dat heeft wel even nog wel wat voet in de aarde gehad. Maar uiteindelijk, dus die man die staat ook wat sterker om de komende jaren toch een wat meer een actief beleid te voeren om de inflatie wat terug te brengen. Maar ja, in de ECB, daar zie je toch een wat ander verhaal. En die hebben natuurlijk ook de tegenstelling tussen Noord en Zuid. En met name ook het feit dat de hoge overheidsschulden in de eurozone, en die spelen met name denk ik ook in Italië is natuurlijk wel heel belangrijk dat niet te veel oploopt. Dus ja, als je de rente laag houdt, dan maakt het ook gemakkelijker om dus je schuld, die hoge schuld te beheersen. En ook zijn de rentelasten niet te hoog. Dus dat is wat dat betreft kun je dat beleid best wel een tijdje continueren. En de ECB die zit heel erg op de stoel van, nou ja, het is een tijdelijk probleem. Het wordt veroorzaakt door de coronacrisis. En als de coronacrisis weggaat, dan gaan die problemen in die productieketens, die zullen dan wel weer opgelost worden.
Is dat zo?
Nou ja, dat speelt voor een deel wel een rol. Maar het is niet zozeer een probleem van de aanbodkant. Hè. Dat speelt wel een rol. Maar het is ook vooral een probleem van het feit dat die economische groei zo goed in de benen is gebleven. Dus van die vraagzijde. Dat komt grotendeels ook weer door dat hele ruime monetaire beleid. En vergeet ook niet dat we vanwege de coronacrisis ook, zijn er ook gedragsveranderingen geweest.
En wat bedoel je met gedragsveranderingen?
Nou ja, in onze consumptiepatroon. Hè, bedoel, we kunnen niet op vakantie, we gaan wat minder uit eten. Dus we zien eigenlijk een verschuiving van een consumptie van diensten, noem ik het maar, naar goederen. Hè. Dus we allerlei producten die we via internet bestellen. Hè. We zetten een tuinhuisje neer. We kopen allerlei spulletjes. Hè. Want we hebben wel geld. We hebben wel behoorlijk gespaard. Dus wat dat betreft zie je ook een verschuiving. En dat heeft ook zijn weerslag. En ik denk dat de problemen aan aanbodzijde, als die opgelost zijn, dat je dan nog steeds te maken hebt met een hoge inflatie. Dus ik denk niet dat het tijdelijk is en dat de ECB toch vroeg of laat ook iets zal moeten doen om de inflatie in de hand te houden.
Oké, okay. Nou, we gaan het afwachten. Nog heel even inzoomen op die olie- en gasprijs, want dat is natuurlijk toch wel een belangrijk item. Ook een belangrijke aanjager voor inflatie geweest. Wat dat betreft, in onze value portefeuille hebben we best wel posities in die olie- en gassector.
Ja.
Is het niet een positie als Shell, hè, wat op dit moment echt belachelijk geprijsd is? Praat je over 4,5 keer de cashflow. Dus alleen al met de verkoop van de activiteit in Amerika, waar bijna 9 miljard ook terugkomt naar de aandeelhouders in de vorm van extra dividend en inkoop eigen aandelen. Maar ook posities als een SBM, een Vopak. Hoe zie jij die ontwikkeling? We hebben afgelopen week natuurlijk ook Biden even die gesproken heeft met meneer Poetin. Oftewel het Nord Stream 2 project is eigenlijk, wordt even subtiel benoemd. Hoe zie jij de toekomst voor olie en gas?
Nou ja, dat vanwege de uitbraak van de coronacrisis zag je ook de afgelopen week ook de olieprijs wat terugvallen. Was toen ook even de vraag van of de OPEC Plus door zou gaan met het beleid van geleidelijk de olieproductie te verhogen. Dus iedere maand de productie met 400.000 vaten per dag op te hogen. Was druk vanuit Amerika om de olieproductie op te voeren, omdat natuurlijk de hogere energieprijzen beginnen vervelend te doen voor de Amerikaanse consument. En ja, volgend jaar zijn er weer verkiezingen in Amerika en wil de Democraten hun posities behouden. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat inflatie onder controle gebracht wordt. Dus ook die energieprijzen bij voorkeur omlaag gaan.
Maar heb je niet van vanaf 2014 is er eigenlijk al gewoon een behoorlijke onderinvestering aan het plaatsvinden in die olie- en gassector.
Ja.
En dit is toch een beetje het bekende boomerang effect. Kijk, we hebben in Nederland het idee dat iedereen groener wordt. Maar dat 17 miljoen mensen versus 8 miljard mensen op deze planeet, waar alleen al onze omringende landen bewust gekozen hebben voor gas, weten we dat gewoon de fossiele brandstoffen de komende 30 jaar heel dominant zullen zijn. Je ziet nu al hoe snel Nederland zelf al in de problemen komt met een te hoge gasprijs. Dus je ziet de energierekening, dat we dan al heel snel meneer Poetin moeten bellen om de gaskraan open te zetten. Ik zie dat niet 1, 2, 3 veranderen, ook niet het komend jaar.
Nee, dat klopt. Ik zie de fundamenten voor de olie- en gasmarkt, die zijn op zich goed. Want ja, de vraag die neemt gewoon toe. En er wordt relatief weinig geïnvesteerd in nieuwe velden. Ja, wie gaat dat ook doen? Hè? De onzekerheden zijn eigenlijk best wel groot. Dus je ziet toch...
Dat Nederlandse banken niks meer financieren, dat is ook weer het volgende. Maar klopt. Er zijn, ik zie ook in Nederland zie je al genoeg buitenlandse banken die bepaalde zaken op dit gebied willen financieren. Dus je merkt al gewoon van... het wordt alweer opgevangen door andere partijen. Dus daar maak ik me echt... Niet druk om.
Nee, maar ook via de obligatiemarkten zijn echt wel bereid om dit soort zaken te financieren. En het is inderdaad wat krom dat we hebben net die grote klimaatconferentie in Glasgow gehad. En vervolgens eerst wat gedaan wordt is aan de OPEC plus, de OPEC-leden plus Rusland, de vraag of ze de oliekraan wat verder willen opendraaien. Dus dat is natuurlijk toch een beetje een vreemde spagaat. Te meer ook, en dat op het moment dat wij hier met elkaar zitten, weten we nog niet wat er uitkomt. Maar aanstaande vrijdag is dus kunnen de aandeelhouders van Shell stemmen over het al dan niet opgeven van de duale aandeelhoudersstructuur, waarbij zeer waarschijnlijk zal dat aangenomen worden, waardoor dus Shell zijn zetel naar Londen zal verplaatsen.
En wat is jouw gevoel daarbij?
Ja, dubbel natuurlijk. Ik bedoel, als aandeelhouder van Shell is dat op zich positief, omdat het ook wat makkelijker maakt om aandelen in te kopen. Maar ook om, ik verwacht dat Shell op grote schaal M&A zal gaan doen, dus bepaalde onderdelen zal afstoten, bepaalde acquisities zal doen. Dus wat dat betreft maakt dat wel gemakkelijker. Maar ik zie wel de BV Nederland, ja, een van zijn mooiste bedrijven, met een verschrikkelijk lange historie, dat we die dus gewoon laten gaan. En dat heeft ook zijn weerslag op de banen natuurlijk die hier in die
En wat een hele belangrijke speler gaat worden op de energietransitie. Dus doodzonde.
Absoluut.
De laatste tijd best wel het nodig gedaan. De turbulentie hebben we aangegrepen om wat posities op te nemen. Onder andere Faurecia. Toeleverancier in de autosector. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, wat er op dit moment zijn nog best wel wat sectoren die denken een inhaalslag moeten maken. De autosector, dat is op dit moment een sector die heel veel last heeft van de chiptekorten. Dat zie je dus ook terug in de productie van nieuwe auto's. Maar we verwachten dat in de loop van 2022 wel geleidelijk aan weer zal opgevoerd worden naar de oude niveaus. Wij willen dus dat herstel in die autosector, dat spelen we via een van die toeleveranciers. En dat is in dit geval Faurecia. Dat is een van de grootste toeleveranciers van de autosector.
En wat doen ze exact? Waar moet ik dan denken? Is dat,
Ze doen allerlei onderdelen leveren. Denk aan zaken aan interieurcomponenten. Denk aan van consoles, schermen, zetels, uitstootsystemen, schone energie, zaken voor rijassistentie. Dus eigenlijk het brede palet. Op iedere drie auto's die in de wereld geproduceerd worden, zitten componenten van
Faurecia. En dat is even voor mijn gevoel, voor waardering, waar praten we dan over? Die koers is dan mooi teruggevallen. Van 48 naar 38 hebben we positie opgenomen. In een heel kort tijdsbestek, vanwege het nieuwe variant. Zie je meteen, die oude economie werd even hard geraakt. Zeker op 30 november zagen we dat terug. Maar in de eerste week december zag je de oude economie ook alweer snel herstellen.
Je moet gewoon kijken bij Faurecia. Dat is gewoon een onderneming die richting de 6,5 à 7 euro weer zou moeten kunnen verdienen als die autoproductie weer gewoon op normaal niveau draait. En de koers is vandaag de dag ongeveer rond de €40. En wij denken dat dat toch wel richting de 50, 55 euro zeker moet kunnen.
Precies, oké. Okay. Dan wil ik heel even inzoomen op een vervelende positie. Adler Properties voor de luisteraars. Een residentieel vastgoed Duitsland. Je zou zeggen van, wat is daar mis mee, hè, de appartementenbusiness? Het is een fusie tussen Adler, ADO Properties, eigenlijk twee appartementenspelers, plus een ontwikkelaar.
Ja,
die zijn aangevallen door een shorter, oftewel een partij die er baat bij heeft dat die koersen dalen. Er kwam een rapport uit in september. Ja. Wat stond er exact in?
Nou, het was niet zo makkelijk te lezen, het rapport, maar uiteindelijk de belangrijkste kritiek was dat de waardering van vastgoed tegen veel te hoge niveaus in de boeken staat. En dat er in het verleden een aantal transacties hebben plaatsgevonden met, noem het maar even, bevriende partijen. Waarbij er transacties waren niet economisch waren. Oftewel dat er dus geknoeid zou zijn met de waardes. En ook dat er wel licht transacties hebben plaatsgevonden die misschien niet eens echt hebben plaatsgevonden.
Dus maar even voor mijn beeldvorming. Elk kwartaal krijgen we cijfers. Die worden goedgekeurd door KPMG. En er is een externe taxateur.
Ja, dat klopt. En
wat is hun rol in deze? Ik neem aan dat zij toch ook weten
klopt
wat ze doen.
Die taxaties, dat is denk ik het belangrijkste. Dat je dus ook kunt laten zien dat die waardes ook in de markt plaatsvinden. En ik denk dat dat heel erg goed is. Dat Adler, die hebben inmiddels 40.000 van hun 70.000 appartementen verkocht. De eerste transactie heeft al plaatsgevonden aan concollega LEG. En de volgende, dat zal in het eerste kwartaal van 2022 zijn. Dat is met Vonovia.
Dat zijn de twee Duitse concurrenten eigenlijk.
Ja, dat zijn de twee grote Duitse concurrenten. De verkoopprijs ligt boven de laatste boekwaarde.
Maar zit daar niet het, volgens mij, daar zit het probleem niet. Het probleem zit misschien bij de ontwikkelingstak.
De shortpartij heeft gezegd dat deze portefeuilles tegen de hoge waardes in de boeken staan. Dus dat is eigenlijk al een van de aandachtspunten die dus denk ik toch wel min of meer getackeld is. Voor mij speelt het heel erg een rol van, wat is nu de waarde van die ontwikkelingstak?
Verwacht je op de korte termijn meer uitsluitsel als er misschien nog wat meer transacties plaatsvinden?
Ik denk dat het goed zou zijn als Adler, en dat hebben ze ook aangegeven, dat ze een stukje van hun niet-kern ontwikkelingsprojecten, dat ze die willen gaan verkopen. Ze kunnen ook niet alles in een paar maanden tijd verkopen, dus je ziet dus dat het gewoon geleidelijk verloopt. Maar ze hebben dus wel al een deel verkocht en daar was dus gewoon best wel behoorlijke appetite voor. De shorter heeft overigens ook een wat dubieuze reputatie. Die heeft wel vaker ook bedrijven op de korrel genomen, waarbij het achteraf bleek dat het niet klopte. Maar hij heeft zijn faam verweven met Wirecard. En dat was eigenlijk door een andere partij aangekaart en daar zijn zij mee aan de haal gegaan.
Okay.
Dus voorlopig lijkt in ieder geval, geven we Adler het voordeel van de twijfel.
Oké. Wat is het belangrijkste item voor 2022? Waar zie je de mogelijkheden?
Ik denk niet dat we heel veel in de portefeuille zullen moeten veranderen. Want dat we gewoon goed gepositioneerd zijn toch voor een omgeving van aanhoudende inflatie. Van toch een rente die wat omhoog zal gaan. Een centrale banken die minder ondersteunend zullen zijn. Hè. Dat bedoel, het zeer ruim monetaire beleid van centrale banken zal ongetwijfeld minder ruim worden, maar zal wel voor een deel gecontinueerd worden. En in de hoeken waar we zitten, en dat is met name denk ik ook een oliemajors, een financiële sector, wat specifieke niches van bedrijven die gewoon om specifieke reden gewoon ondergewaardeerd zijn. Ja, ik denk dat daar nog steeds hele goede rendementen te halen zijn. Ook in een jaar waar de centrale banken wellicht een wat minder ruim beleid zullen voeren.
Nou, wat misschien gepaard gaat wat meer volatiliteit, oftewel bewegelijkheid.
Ongetwijfeld.
Nou, dat is op zich helemaal niet zo verkeerd. Dus, ik wil iedereen danken voor het luisteren. Wij gaan de komende week het jaar zeg maar afronden. We gaan, wat ik al zei in het begin, onze puur en persoonlijk weer uitgeven. voor de mensen die niet op onze mailinglijst staan, meld je aan. Want wat dat betreft, dan sturen wij met veel plezier het nieuwe magazine op. Belangrijk item ook in het nieuwe magazine is zeg maar de onderwaardering van Engelse aandelen. Dus sowieso een leuk item. Daar zullen wij in januari verder over gaan praten. Nou, dank jullie wel voor het luisteren en fijne feestdagen.
Let op. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.